Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks gebracht door priester Daniel de Witte over de Joodse wortels van de Eucharistie. We laten hem graag aan het woord.
Beste luisteraars, we zijn bezig met een boek te bespreken van Brand Paitre over de Joodse wortels van de Eucharistie. En we zijn gekomen aan wat de Joden eigenlijk verwachten. En zeker ten tijde van Jezus ook, maar eigenlijk al veel vroeger. Ze verwachten eigenlijk een nieuwe Messias, maar ze verwachten veel meer dat die Messias, dat niet alleen maar een militante bevrijder zou zijn van de Romeinen, maar dat hij een nieuwe exodus, een nieuwe uittocht zou bewerkstelligen. En dat houdt vier punten in, die nieuwe uittocht. Ik heb er al twee van besproken in de vorige aflevering, dat er een nieuwe Mozes zou komen, dat er een nieuw verbond zou komen, en nu komt er een nieuwe tempel. Dat verwachten de Joden. Tijdens de eerste uittocht was het centrum van de verering van God de tabernakel van Mozes. Dat was de draagbare tempel die Israël gebruikte tijdens zijn trektocht door de woestijn. Bij de nieuwe uittocht zou de verering van God volgens de voorspellingen van de profeten plaatsvinden in een nieuwe tempel die veel luisterrijker zou zijn dan zowel de tabernakel van Mozes als de tempel van Salomo later ooit was geweest. Ten tijde van de aartsvaders, dus Abraham, Isaac en Jacob, dus voor de uittocht uit Egypte, was er geen centrale plaats voor de eredienst. Abraham, Isaac en Jacob maakten op de plaats waar ze kwamen van hout en steen een altaar op verschillende plaatsen in het beloofde land. Maar nadat de 12 stammen Egypte verlaten hadden, na de uittocht dus, was het eerste wat God vroeg voor hem een heiligdom te bouwen, een tabernakel, waar de priesters offers zouden kunnen brengen aan God. De tabernakel van Mozes was tamelijk klein. Men zegt zo'n 23 meter breed en 46 meter lang. Toch was dat tabernakel belangrijk. Het bestond uit drie delen. Een voorhof, waarin het met brons beklede offeraltaar stond, waar de priesters dierenoffers konden brengen aan Yahweh. Daarachter bevond zich meer naar binnen het heilige, waar zich drie heilige voorwerpen bevonden, namelijk de houten kandelaar, het houten reukaltaar en de houten tafel met de 12 koeken, bekend als de toonbroden. Hier brachten de priesters God eer met onbloedige offers van wierook, brood en wijn. En tenslotte was er in dat tabernakel van Mozes, het heilige der heiligen, het binnenste gedeelte van het heiligdom. En daar bevond zich de houten ark van het verbond, met daarin de stenen platen, waarin de 10 geboden stonden gegrift, een vaas met manna en de staf van Aaron zich bevonden. Dat lezen wij in het Nieuwtestamentische boek of brief, de Hebreeënbrief 9:1-5. Voor de Israëlieten was die tabernakel niet alleen belangrijk omdat het een plaats van eredienst was, maar ook omdat zij deze als de verblijfplaats van God beschouwden op aarde. De tabernakel van Mozes en ook de tempel van Salomo, dat was de verblijfplaats van God op aarde voor de Joden. En daarom noemden zij de tabernakel ook de tent van samenkomst. Daar ontmoette God hen in de vorm van een wolk van heerlijkheid die uit de hemel neerdaalde. Zoals Exodus 40, 34 tot 38 dat beschrijven. Voor ons is vooral van belang dat de tabernakel van Mozes, de plaats van de eredienst tijdens de uittocht, het prototype werd voor het blijvende heiligdom in het beloofde land dat de tempel van Salomo zou worden. Deze tempel werd een paar honderd jaar na Mozes en bijna 1000 jaar voor Christus gebouwd. Het was in wezen een zeer luisterrijke versie van de tabernakel van Mozes. Ook dit heiligdom van Salomo was Gods verblijfplaats op aarde en de plaats voor de offerdienst. Het was eveneens in 3 delen verdeeld met de gouden kandelaar, het reukofferaltaar, het toonbrood en als middelpunt de ark van het verbond. Maar nu was het geen draagbaar tabernakel meer. Het was opgetogen in steen en rijkelijk met goud bedekt en versierd met snijwerk van gouden engelen, palmbomen en bloemenreliefs. De tempel van Jeruzalem was dan ook de trots en de vreugde van heel Israël. Maar die tempel hield niet lang stand. In 587 voor Christus staken de Babyloniërs die tempel in brand. De tempel werd met de grond gelijk gemaakt en het volk werd verdreven uit het beloofde land. Dat was de Babylonische ballingschap. De Israëlieten leefden nu te midden van heidenen. Uiteindelijk moest het Babylonische Rijk wijken. Voor dat van de Persen en koning Cyrus van de Persen liet de Joden terugkeren naar hun land en stond hen ook toe de tempel te herbouwen. Dat lezen we in het boek Ezra, hoofdstuk 1. De nieuwe tempel was echter niet meer zo mooi als die van Salomo. Daarom hebben de profeten steeds meer de nadruk erop gelegd dat er een nieuwe tempel zou komen die uiteindelijk door God gebouwd zou worden als de tijd van de redding daar was, de tijd dus van de nieuwe exodus, de nieuwe uittocht. Micha zegt dat in zijn boek, in hoofdstuk 4, vers 1 tot 2, Jesaja zegt dat de dag komt waarop God zijn tempel zal verheerlijken, zodat hij zal heten een huis van gebed voor alle volken, hoofdstukken 56 en 60 van het boek Jesaja. Hier gaat het over de definitieve tempel op het einde der tijden. De profeet Ezechiël zegt dat God, wanneer de nieuwe David, de Messias dus zal komen, dat God dan zijn heiligdom voor altijd in hun midden zal plaatsen en dat de volken zullen erkennen dat God Yahweh is, degene die Israël heiligt. Ezechiël 37. En de profeet Haggai zegt zelfs dat de heerlijkheid van de toekomstige tempel groter zal zijn dan die van de eerste. Dat lezen we in Haggai 2, 6 tot 9. Het kan hier alleen maar gaan om de toekomstige tempel aan het einde der tijden. De profeten hebben het dus voortdurend over de hoop op een nieuwe tempel die de glorie van de tempel van Salomo zelfs ver zal overtreffen. Maar ook de Joodse teksten die niet in de Bijbel staan, spreken over die hoop op een nieuwe tempel. Er zijn teksten in de Dode Zeerollen die dat zeggen, en veel van die teksten zijn uit de tijd dat Jezus op aarde was. Ook vele rabbis vertellen over een nieuwe tempel. Sommigen van hen dachten zelfs dat de nieuwe tempel door de Messias zelf gebouwd zou worden. Deze hoop op een nieuwe tempel is voor een begrip van de oude Joodse toekomstverwachtingen uiterst belangrijk. Tijdens Jezus' leven hadden koning Herodes en diens opvolgers al veel tijd en geld gestoken in het veranderen van die tweede tempel. Maar de tempel had toch zijn problemen ten tijde van Jezus, omdat het heilige der heiligen leeg was. Het was leeg omdat de ark van het verbond er niet meer was. De ark van het verbond was zoek geraakt tijdens de verwoesting van Jeruzalem ten tijde van de Babyloniërs. Flavius Josephus, een schrijver uit de eerste eeuw, een fariseer, vertelt in de eerste eeuw dus dat er in het heilige der heiligen van de tempel helemaal niets was. De Joden hoopten dan ook op een nieuwe tempel. Israëlieten verwachten dus een Messias en dat zou gepaard gaan met een nieuwe exodus. En in die nieuwe uittocht, die nieuwe exodus, zijn er vier delen, aspecten die belangrijk zijn. Ik heb er al drie van besproken. Men verwacht een nieuwe Mozes, men verwacht een nieuw verbond, men verwacht een nieuwe tempel en nu het vierde punt, men verwacht een nieuw beloofd land. De eerste uittocht, de tijden van Mozes dus, ging naar het beloofde land Kanaan voor de 12 stammen van Israël. In de nieuwe exodus die door de profeten was voorspeld, zou God het volk van Israël en de heidenen voeren naar een nieuw beloofd land dat zij voor altijd zouden bezitten. Jesaja 60, vers 21. Het eerste beloofde land was Kanaan, dat God aan Abraham beloofd had. Toen zijn nakomelingen in Egypte waren beland, voerde God hen na lange tijd weer terug naar dat beloofde land. Maar, zoals ik al zei, Israël bleef niet voor altijd in dat land. 10 van de 12 stammen werden weggevoerd in 722 voor Christus naar Assyrië en in 587 voor Christus werden de resterende stammen van Juda en Benjamin meegevoerd naar Babylon. In 539 werden de zuidelijke stammen teruggebracht naar Israël, maar in de tijd dat Jezus leefde waren de noordelijke stammen nog altijd verspreid over verschillende landen en volken, midden tussen de heidenen dus. De profeten voorspelden dat ze ooit terug zouden keren naar het land en dat zou een nieuwe uittocht zijn naar een nieuw beloofd land. Deze verwachting van een nieuwe exodus is volop te vinden in de Joodse schriften. Amos zegt al in de 8e eeuw voor Christus dat God zijn volk op een goede dag zal planten in zijn eigen grond en ze worden niet meer weggerukt uit de grond die God hen heeft gegeven. Profeet Amos 9, vers 15. De profeet Hosea in dezelfde tijd, 8e eeuw voor Christus, spreekt ook in die zin. Alle 12 stammen zullen in de tijd van het nieuwe verbond opnieuw neergestreken zijn in het land. Hosea 2, 1 tot 2, Hosea 2, 18 tot 25. En Jeremia zegt dat God de 12 stammen bij de nieuwe exodus een heerlijk land als erfdeel zal geven. Jeremia 3, 15 tot 19. Wat deze Bijbelse verwachting zo fascinerend maakt, is dat er aanwijzingen zijn dat het toekomstige beloofde land niet noodzakelijk gelijk staat met het aardse land Israël. Dit zit al impliciet in de bekende profetie van Nathan aan David, waarin God zegt: ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven en het daar geplant om er te wonen. 2 Samuel 7. Met dit nieuwe gebied kan niet het land Israël bedoeld zijn, omdat in tijden van David alle 12 stammen nog in het land woonden. De profeet Ezechiël beschrijft het toekomstige beloofde land als een tuin van Eden. Ezechiël 36, 33 tot 35. Is dit alleen maar een verwijzing naar Kanaan? Of heeft Ezechiël een tocht naar een betere plek op het oog? In het boek Jesaja wordt meer dan eens de nieuwe uittocht beschreven in de betekenis van het volk van God dat optrekt naar een nieuw Jeruzalem. Bijvoorbeeld Jesaja 43, Jesaja 49 en Jesaja 60. Jesaja geeft zowel een beeld van het toekomstige Jeruzalem als van het toekomstige land als onderdeel van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Jesaja ziet dus een heel nieuwe schepping. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Jeruzalem wordt door mij herschapen in een stad vol jubel, met een bevolking vol blijdschap. Jesaja 65, 17, 18. En verder in Jesaja 66 lezen wij: ik kom om alle volken en alle talen te verzamelen. Dan brengen zij al uw broeders uit de volken terug, zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken, voor mijn aanschijn blijven bestaan. Zo blijven uw nageslacht en uw naam voor mij bestaan. Mag dus duidelijk zijn dat de Joodse geschriften geloven dat de profeten een nieuwe exodus naar een nieuw beloofd land voorzagen. Een land dat groter zou zijn dan het beloofde land van de uittocht uit Egypte. Ook niet-Bijbelse Joodse geschriften spreken in die zin. In een oude tekst uit de eerste eeuw vinden wij bijvoorbeeld de opvatting dat het ware heilige land in de wereld van boven is, waar God op zijn troon zit. Anders dan het aardse land Kanaan zal het hemelse beloofde land voor altijd bestaan en het wordt zelfs gelijkgesteld met het rijk van God. In deze Joodse traditie zijn de woorden het land voor eeuwig erven gelijk te stellen met een aandeel hebben in de wereld die komen gaat. De nieuwe uittocht wordt in de Talmud gelijkgesteld met hun intrede in de toekomstige wereld. Dus helemaal niet zomaar aardse verwachtingen in het Jodendom. Het aardse beloofde land wordt gezien als een teken voor een toekomstige nieuwe schepping. Men verwachtte dus een nieuwe uittocht en een nieuw Jeruzalem. Dat land zou groter zijn dan wat aan Mozes was beloofd. Het zou geen gewoon land zijn, maar een onderdeel van de wereld die komen gaat. De Messias zou dan ook geen heldhaftige krijgsheer zijn, hoewel voor sommigen wel, maar velen hoopten dat de Messias een profeet en een wonderdoener zou zijn zoals Mozes en niet zomaar een nieuwe koning. Men hoopt op het sluiten van een nieuw en een eeuwigdurend verbond dat zijn hoogtepunt zou vinden in een hemels banket, waar de rechtvaardige God zouden zien en zich zouden verlustigen in de goddelijke aanwezigheid. Het ging dus uiteindelijk om de hoop op het samenkomen van het volk van God in het beloofde land van een nieuwe wereld. De verwachting van het volk van God gold dus volgens het Oude Testament en de oude Joodse tradities de bevrijding van Israël uit de ballingschap, het samenbrengen van de heidense volken en de hernieuwing van de schepping zelf. De hoop was erop gericht dat God door middel van een nieuwe uittocht op een goede dag alles nieuw zou maken, zoals het staat in ons nieuwtestamentische boek Apocalyps, het laatste boek van de Bijbel. Zie, ik maak alles nieuw. Apocalyps 21, vers 5. De Joden verwachten dus een nieuwe uittocht. Maar hoe stond Jezus daar tegenover? Dat gaan we nu bekijken. Jezus en de nieuwe Exodus. Tegen deze achtergronden, die wij zojuist beschreven hebben, kunnen wij nu de hamvraag stellen, wachtte Jezus ook op een nieuwe Exodus, op een nieuwe uittocht? Het antwoord zal wel ja zijn, maar laten we eens bekijken wat Jezus verwachtte van die nieuwe uittocht. In Jezus' tijd dachten vele Joden dat ze in staat waren de wonderen van Mozes te herhalen. Een zekere Theudas verklaarde dat hij een profeet was en dat op zijn bevel de rivier zich in tweeën zou splitsen en een gemakkelijke doorgang zou verlenen. Een man uit Egypte beweerde dat hij vanaf de olijfberg zou laten zien hoe op zijn bevel de muren van Jeruzalem in zouden storten, wat, zo beloofde hij, de toegang tot de stad zou bieden. Bij de teksten lezen we in het boek De Oude Geschiedenis van de Joden, geschreven door Flavius Josephus. Judas en die andere man waren naapers van wat Mozes en Jozua deden. De wateren splitsen van de Jordaan, en Mozes deed dat van de Rode Zee, en de muren van Jericho in doen storten, wat Jozua deed. Judas wordt trouwens niet alleen door Flavius Josephus vermeld, maar ook in onze Handelingen van de Apostelen, in ons Nieuw Testament, hoofdstuk 5, 34 tot 39 van de Handelingen, waar Gamaliel, een fariseer, een groot wetgeleerde, dat allemaal ook aankomt. De Judas was iemand van grote betekenis, maar die allemaal op niets uit, zegt Gamaliel, om de apostelen die in gevangenschap waren gebracht door de Joden vrij te krijgen. Laat die mensen hun hang gaan, had dat opzicht van mensen uit, dan zal het op niets uitlopen, maar mag niet tegen God in verzet zijn, want anders kun je dat toch niet tegenhouden. Dus dat wordt ook door Gamaliel in de Handeling van de Apostelen, wordt die Judas vermeld. Dus er waren mensen, zoals die Judas en die Egyptenaar, die beweerden dat zij de wonder van Mozes konden overdoen. Maar jammer genoeg voor hen beiden vonden de door hen beloofde wonderen nooit plaats. Maar het bestaan van dit soort figuren is voor ons van groot belang, omdat het laat zien dat in de tijd van Jezus de Joodse hoop op een nieuwe Mozes en een nieuwe uittocht onder het gewone volk in ruime mate aanwezig was. Tegen deze achtergrond lijken veel van Jezus' woorden en daden ook te fungeren als tekenen van de lang verwachte nieuwe exodus, van de lang verwachte nieuwe uittocht. Net als Judas en de Egyptenaar, zei en deed Jezus in het openbaar dingen die herinnerden aan de uittocht uit Egypte. Maar anders dan zij beloofde Jezus niet alleen wondertekenen, hij bracht ze ook werkelijk tot stand. De Joodse Bijbel kondigde de komst aan van een toekomstige profeet die zoals Mozes zou zijn. Dat had Mozes al gezegd in Deuteronomium 18. Hoe begint Jezus zijn openbaar leven? Door naar de woestijn te trekken en 40 dagen lang te vasten, net zoals Mozes die 40 dagen en 40 nachten zonder eten en drinken op de berg Sinaï verbleef. Exodus 34, 38. Jezus veranderde ook water in wijn en maakte een begin met de tekenen. Dat lezen we in het tweede hoofdstuk van Johannes. De verandering van water in wijn, het bruiloft van Cana. En Jezus deed dat net zoals Mozes bij de uittocht uit Egypte water in bloed had veranderd. Als een van de eerste tegen de farao gerichte tekenen, Exodus 7, 14 tot 24. Met zulke daden zegt Jezus eigenlijk dat hij de nieuwe Mozes is die de nieuwe Exodus in gang zet. Zo zal God volgens de profeet Jeremia ook een nieuw verbond sluiten met zijn volk wanneer de tijd van de nieuwe Exodus aan zal breken. Een verbond dat uitgebreider zal zijn dan het verbond dat God met hen sloot toen hij hen wegleidde uit Egypte. Jeremia 31, 31 tot 32. En wat doet Jezus op het einde van zijn openbare leven? Op de avond voor zijn dood neemt hij in de zaal van het laatste avondmaal een beker wijn en zegt: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u wordt vergoten. Lucas 22, 20. En deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, zegt 1 Korintiërs 11, 25. Het meest indrukwekkende is misschien wel dat Jezus, toen hij door de leerlingen van Johannes de Doper op de man af werd gevraagd of hij echt de Messias was, antwoord met een toespeling op een van de profetieën van Jesaja over de nieuwe uittocht. Haat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet, blinden zien, lammen lopen, melaatsen genezen, doven horen, doden staan op en aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd. Gelukkig is zij die aan mij geen aanstoot neemt. Dat lezen we bij Matthäus 4 tot 5 en Lucas 4 vers 18. Jesaja 35, 5 tot 10 zegt, dan worden de ogen van de blinden ontsloten en de oren van de doven geopend. Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme. En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land. Daar komt een gebaande weg die de heilige weg zal heten. De verlosten van Yahweh keren erover terug en met jubel bereiken ze Sion. In feite zegt Jezus tegen de leerlingen van Johannes de Doper, mijn wonderen zijn de tekenen van de nieuwe uittocht waarover Jesaja sprak, en ik ben de Messiaanse heraut van de verlossing. Op het moment dat wij dit alles met oude Joodse ogen bekijken, was Jezus' openbaar leven letterlijk vol tekenen van de lang verwachte nieuwe exodus, de lang verwachte nieuwe uittocht. Jezus lijkt zijn handelen wel overwogen te hebben afgestemd op zowel de Joodse schriften als de Joodse tradities over de komst van de Messias. Dit verband tussen Jezus en de exodus is ook niet aan de evangelisten voorbij gegaan. Lucas 9, vers 28 tot 31 geeft iets opmerkelijks weer. Jezus nam Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee en steeg de berg op om er te bidden. En terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met hem in gesprek. Het waren Mozes en Elia die in heerlijkheid verschenen waren. En zij spraken over zijn heengaan dat hij in Jeruzalem zou voltrekken. Het Griekse woord voor zijn heengaan is hier bij Lucas zijn exodus. Exodus betekent uittocht of vertrek en werd gebruikt om te verwijzen naar de uittocht uit Egypte, maar ook als een eufemisme voor de dood. In de Joodse context van de eerste eeuw is de keuze van Lucas voor dit speciale woord, exodus, uiterst betekenisvol. Het geeft ons een wezenlijke aanwijzing over wanneer de nieuwe uittocht zou komen en plaats zou vinden feitelijk. En namelijk zou dat gebeuren tijdens Jezus' lijden en dood in Jeruzalem. Het hele verhaal over Jezus' gedaanteverandering wekt inderdaad de suggestie dat deze nieuwe exodus, hoewel gebaseerd op de oude exodus, zowel daarmee vergelijkbaar als volledig anders zal zijn. In de oude exodus had Israël als zijn zoon geïdentificeerd. Israël is mijn eerstgeboren zoon. Ik had u bevolen mijn zoon vrij te laten vertrekken om mij te vereren. Exodus 4:22. Bij de nieuwe exodus, waarvan tijdens de gedaanteverandering sprake is, zegt God over Jezus, dit is mijn zoon. De uitverkorene luistert naar hem, Lucas 9, vers 35. Met andere woorden, Jezus is niet alleen maar de nieuwe Mozes, hij is ook het nieuwe Israël, de uitverkoren zoon van God, die de nieuwe exodus in zijn eigen persoon zal ondergaan, door middel van zijn lijden en dood, zijn heengaan in Jeruzalem, zijn uittocht in Jeruzalem, zijn exodus in Jeruzalem, zal Jezus zelf het volk van God naar het nieuwe, beloofde land van de nieuwe schepping voeren. Vergelijk Matthäus 19 tot 28. En de vraag is nu, als Jezus verwachtte dat er een nieuwe exodus zou komen, hoe dacht hij dan dat deze zou beginnen? En dat gaan we zien in een volgende aflevering, beste luisteraars.
Zal ik zien,
En tot zover, beste luisteraars, deze catechese-uitzending over de Joodse wortels van de Eucharistie, in een reeks u gebracht door priester Daniël de Witte. U kan deze en andere afleveringen spoedig op de website beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.